hebben, dan is in feite voor mij elke actie geoorloofd. Maar die is eigenlijk alleen, denk ik, op korte termijn haalbaar als daar relatief veel mensen van een bepaalde verhuurder aan meedoen. Want als er één huurder in Overijssel en twee in Amsterdam en drie in Den Haag zitten, ja, dan slaap ik niet meer een pakje boter.
Nee.
Dus ik laat me graag verleiden tot hardere acties.
Oké, ik lees alleen even, maar ja, tot die tijd, we denken graag mee met die toolkit eerst het eten dan de huur. Tot die tijd kunnen we gewoon de reguliere huurverhogingwijzigingsactie doen. We zouden nog een persverklaring eruit kunnen gooien, rond Prinsjesdag. Als huurders collectief. Ik denk dat dat wel haalbaar moet zijn.
Welke persavond kan je dan benaderen?
Ja, we hebben gewoon allerlei contacten. Volkskrant, Follow the Money, Correspondent, KRO, nog wat van die dingen.
Allemaal bereid om iets te plaatsen?
Niet allemaal bereid, maar niet gevraagd is altijd mis, is mijn motto.
Waarom pakken we hier gewoon een keertje Financieel Dagblad? Dan lezen al die gasten namelijk ook. Als je dat nou een keertje goed aanpakt en je pakt het Financieel Dagblad, dan lezen al die vastgoedpartijen ook. En je legt het gewoon op een hele neutrale, informatieve manier even uit, wat de regels er zijn. Nou, dan heb je volgens mij wel een punt.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, nou ja, op zich. Goed, ik probeer het allemaal om verschillende hoeken. Maar is het dan een idee om rond Prinsjesdag? Ik ben nog wel op vakantie, maar misschien kunnen we naar aanleiding van die vragen die gesteld zijn in het parlement en het debat wat dan weer op gaat leveren, kunnen we misschien een gezamenlijk statement uitbrengen van waar blijft dat maatwerk nu en verlaagd duren, zodat we gewoon dat we wel van ons blijven laten horen als acties doen. Ja, alleen sta je zwak en samen sta je nog wel een stukje sterker.
Waar ik ook wil gaan spelen, zeg maar, voor tijdens de verkiezingen. En het probleem ligt niet alleen bij het huren, het ligt ook bij het kopen. Het zijn eigenlijk de hele woningmarkt met lopende krachten. Het is ook geen markt, het is een zootje eigenlijk. En het is een soort van casino aan het worden. Dus ik wil eigenlijk het ook verkeerd op die hypotheekrente aftrek gaan spelen, want de VVD die gaat zeggen, ja, de hypotheekrente aftrek staat als een huis en dat soort onzin. En als we dat gaan doorprikken, dat wil ik gaan doen namelijk. Dat vind ik namelijk mooi. Ga gewoon al die dingen gewoon flink doorprikken en laten zien wat de effecten zijn.
Ik wil toch altijd mensen vragen van, alle ideeën zijn goed, maar als je omkijkt en je bent de enige, dan heeft het geen zin en dan zal ik je allemaal besparen. Dus ik zou wel gewoon altijd willen zeggen van alles wat je doet is goed, maar zorg dat je medestanders krijgt. En dat is denk ik degene, eerst een beweging bouwen. Anders, en eigenlijk zou onze aandacht meer gericht moeten zijn op gelijke stemmen, op huurders, als gewoon op de bobo's.
Ja.
Want je kunt hun wel vertellen.
De bobo's, hier niet.
Wat zeg je?
Absoluut niet de bobo's.
Nee, want ik bedoel, dat is gewoon vaak, als je geluk hebt, word je uitgenodigd voor een gesprek om je nog eens een keer uit te leggen hoe het zit. En ik zeg altijd, ik hoef geen toelichting, ik ben het gewoon alleen niet met je eens. Dat hoef je me niet uit te leggen.
Oké, misschien dan even een bruggetje, want we moeten ook een beetje de paard in houden. Willy's brief het bouwen van een beweging, dat is belangrijk, dat geef jij net aan, Willy.
Ja.
Daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben in ieder geval met BVW een vergadering gehad om te kijken dat we dit op een of andere manier gaan steunen. Maar we moeten ook heel erg kijken naar de capaciteit. Want we hebben vandaag alweer een aantal mensen zich afgemeld. In het begin hebben we natuurlijk veel verliefd en laat dit dan alweer een maand geleden volgen. Vorige week heb ik met een paar mensen. Dus we moeten niet te veel mooi op onze vork nemen, maar ook niet te weinig. Maar het verbreden van een beweging voor de toekomst, stel je wilt 5 jaar hier verbinden, dan mogen er wel net wat meer mensen komen. Voordat het echt een impact maakt. Nou, hier is dan de brief die daar verandering in gaat brengen van Willy. Ik weet niet of jullie hem hebben gelezen. Ja, het komt er even. Voornamelijk op meer dat we per huurdersverenigingen vragen, wilt u volgend jaar meedoen met de actie vrijwilligers huurverhoging? En dan kunt u al mobiliseren als je met die prestatieafspraken bezig bent, want dat doen lokale huurdersverenigingen vaak met gemeentes en corporaties. En mocht daar geen goed resultaat uit komen, omdat de woonlasten te hoog zijn, dan is er een actiemethode om huurders bij dat debat te betrekken, namelijk waar wij hiermee bezig zijn. In zo simpel zou ik het houden, Willy, maar dan is het voorstel van dat kunnen wij vanuit deze actiegroep een PowerPoint-presentatie gaan houden voor huurders en huurdersverenigingen waar dan ook in Nederland. We kunnen dan ook een aantal stickers meesturen van deze actie. Die worden op dit moment geprint. Dat is eigenlijk het voorstel. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, ik vind het een heel belangrijk voorstel. Alles wat kan leiden tot een verruiming van onze groep is natuurlijk is hartstikke goed. Het is wat Willy zegt, je moet je organiseren en hoe meer mensen, hoe meer zielen, hoe meer kracht je hebt, toch? Tom, dat zijn we.
Ja, lijkt mij ook. Goed idee. Uitvoering, tuurlijk. En hopen dat je veel medezenders krijgt. De buren moeten ook meedoen. Daar komt het op neer. In je eigen omgeving zorgen dat de mensen betrokken raken bij de problematiek.
Maar om dan meteen even de vraag van Abel te beantwoorden. Er komt een huurdersorganisatie in Overijssel. Die krijgt zo'n brief. Die zegt, ik wil wel een ledenvergadering organiseren. Kunnen jullie komen? Nou, ik woon in Overijssel. Dan zeg ik tegen Abel, stuur mij er maar naartoe. Maar zouden jullie, als jullie gewoon een beetje op de bijgepraat zijn, ook zo'n avond bij kunnen wonen? En een avond van een huurdersorganisatie die gewoon vanuit ons eigenlijk geïnformeerd wil worden over wat we allemaal kunnen doen.
Zeker, ik wel.
Kijk, want dat is dus gewoon, denk ik ook wat Abel vraagt. Want Abel doet ontzettend veel werk. Maar als er maar steeds meer mensen bij Abel op zijn bordje spugen, dan gaat het niet lukken. Dus ik denk dat we gewoon eigenlijk allemaal moeten bekijken van als je een voorstel doet, in hoeverre zou je er zelf gewoon met de beperkingen die iedereen heeft, gewoon ook een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is niet een oproep dat iedereen dit van ons moet doen, maar dat iedereen ook zelf moet kijken, god, zou ik dat zelf niet kunnen? Want ik denk ook, je spreekt de taal van de huurder, je weet wat het jezelf allemaal beter is. Een betere ervaringsdeskundige kun je op zo'n avond niet hebben. En ik denk gewoon dat de handen ontzettend op elkaar gaan. Als iemand gewoon eigenlijk een beetje fris van de leven zegt van nou, ik heb dit gedaan, willen jullie dit volgend jaar eens ook gaan doen?
Ja. Ik ben beschikbaar.
Ja, ik ook. Sluit me nou ook bij aan, hoor. Tuurlijk.
Ja, mooi. Dan toch. Ja.
Wat anders, misschien Abel, weet jij dat? Ik heb, ik zit ook nog op Twitter. Ik twitter heel veel over huren. Maar als ik bijvoorbeeld wij weigeren de huurverhoging hashtag, dan krijg ik een Engelse tekst.
Ja, klopt, ja. Refuse the rent raise. Dat heeft Fabio ervan gemaakt. Ja.
Kijk.
Rent raise. Ja. Ja, dat is misschien niet het handigste, maar goed. Onze Twitternaam. Maar als je het gewoon zoekt, dan vind je het wel, zeg maar. Dat wel.
Ja, als je mensen wil bereiken en we hebben nou net zeg maar een beetje deze naam, daar hebben we vorige keer over gesproken, wat doen we, weigeren we daar enzovoort. Nou, hebben we dus die naam? En dan denk je van, nou, dat moet je dan geven met gaan pushen. Dan krijg je een soort van naamsbekendheid. En dan wordt het ineens een Engelse tekst. Ja, dan wordt het, dat vond ik niet zo handig.
Ook we kunnen, ik weet niet of je dat nog kan wijzen, maar ja, in principe, ja, dat moet gewoon kunnen. Maar ja, de mensen moeten het gewoon gaan volgen, mensen daar, die komen. Uiteindelijk heet het gewoon, ja, we krijgen Hugo, zo heet het ook op Instagram, ook die Facebook-page. Alleen ja, Twitter is gewoon echt net wat anders geworden. Maar dat heeft ook met de mijn met de lang, dat mag je niet in.
Ja, 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 ja. Ja,
dat was de reden.
Oké.
Ja, maar dat kan je niet terug draaien, dus dat zou ik gewoon even lekker gelaten. En zorgen dat we genoeg aandacht krijgen en dan gaan mensen ons wel vervolgen.
Nee, kleine push.
Ja. Maar om het even concreet te maken, ik ga wel op vakantie naar de Rockpool gaan, dat laat maar zo zeggen. Ja, om dan gewoon in oktober, we hebben 100 e-mailadressen van huurdersverenigingen. Daar sturen we dan de brief van Willy naartoe. En dan wel ondertekend, nou ja, vandoor wij weigeren een huurverhoging. Want primair ligt het initiatief bij de actiegroep. Nou ja, en vanuit BPW kan ik toezeggen dat we dat proberen te steunen. Maar ja, het is allemaal afhankelijk van de capaciteit van vrijwilligers en mensen. Dus het komt weer op hetzelfde neer. Dat voeltje van mensen, dat moeten we gewoon zien te vergroten, willen we een beetje krachtkracht maken.
Even nog als toevoeging. Het is heel duidelijk de bedoeling dat wij informeren. We willen zelfs naar een avond toe gaan om het uit te leggen als ze hun eigen huurders hebben uitgenodigd. Maar vervolgens moeten ze het helemaal zelf doen. Wij gaan dus niet het voor een individuele huurdersorganisatie regelen. Zij hebben een huurdersorganisatie, zij hebben een bestuur, zij hebben van alles en nog wat om het te kunnen doen. En ja, als zij zeggen de belangenbehartiger van de huurders te zijn, nou een beter voorstel kunnen ze niet krijgen. En ik denk dat ze gewoon hier volop mee aan de bak kunnen. Maar ze moeten het wel zelf doen. En dat moet ook onze boodschap zijn. Wij komen het vertellen, graag of niet, teken het of liever, net welke taal je ook gebruikt. Maar zo moet het gespeeld worden. Want anders krijgen wij al, ja, iedereen die zegt goed verhaal, doe maar. Nou, daar moeten we dus niet in trappen.
En hoe maak je nu, of hoe richt je een huurdersvereniging op, Willy? Weet je dat? Of moet ik dat?
Oh ja, dat ligt eraan hoe je wilt het doen. Kijk, als je met twee huurders bent, dan zeg je ik ben een huurdersclubje. En dan ben je formeel eigenlijk al een groepje waar de verhuurder mee aan de praat moet. En ja, je kunt het zo uitgebreid maken als je wilt. Je kunt een vereniging oprichten, een stichting. Maar ik zou zeggen van nou, ik denk dat het veel meer, kijk, huurdersorganisaties, de meeste huurdersorganisaties zijn gewoon een beetje ingekapseld door de verhuurder. En je moet dus eigenlijk bij al die honderden verhuurders beginnen, en dat hoop ik door die brief te sturen, dat er een paar huurdersorganisaties zijn die het wel het lef hebben om zich af te zetten tegen de verhuurder door gewoon op te komen voor de huurders en eigenlijk de verhuurder de vuurlaan de schenen te leggen. Hm. Nou, en ik denk als er een paar over de dam zijn, dan volgen er wel meer. Want dan zeggen, hè, wat hier in de omgeving ook gebeurd is, toen zij hoorden dat wij met een aantal enkele duizenden huurders die huurweigering verstarten, kwamen weer uit andere buurgemeentes reacties van, god, dat willen wij ook. Nou, dat moet je hebben. Gewoon zwaar kleeft aan. Dus het is ook een beetje van, je begint met een klein groepje en je breidt het gewoon uit. Maar constant opletten dat het dus van onder ook moet gebeuren en de mensen zelf moeten doen.
Ja, ook. Hey, en is het dan het idee dat mensen dan wel gebruik kunnen maken van een escalatiemodel van eigen huurverhoging? Wat veel mensen nu tegenhoudt, is dat ze bang zijn om geïntimideerd te worden. Dat ze alleen maar als intimideerd naar de wereld kijken. En dat is allemaal wel te begrijpen. En als een huurdersvereniging, dat je zegt van nou, we hebben ook contact met de politiek, met de media, dus als jij bedreigd wordt, dan zullen wij ook wel eens even een woordje voeren met bedreigen. Ja, ik denk dat er een bepaald gevoel van veiligheid met de politiek veranderen wel anders is. Anders dan schijten mensen allemaal om de broek, om het zo te zeggen. Dus dat we dat wel als extra, ja, je moet nooit meer aanbieden dan dat je kan dragen, maar ja, collectief hebben we ook een bepaalde kracht met onze kennis. Ja, een beetje aan elkaar te verbinden of zo. Maar goed, als mensen, ja, let die methode maar eens.
En we hebben er op zich geen haast mee, dus ik denk laten we gewoon eerst Prinsjesdag afwachten. Dan zouden we gewoon als volgende stap in de loop van oktober die brieven kunnen gaan versturen. En en dan moeten we gewoon maar even dat verder in oktober uitwerken, wat de precieze tekst wordt, wat erin moet en wat er nog uit kan. En eigenlijk is voor mij één vraag, uitnodiging om een keer op een avond te kunnen spreken.
We hebben dan de brief zo kort mogelijk houden en zeg maar alle klaarstaan over de hoge huren, die hoeven we dan even niet te ontvangen. Want ja, helaas kennen we dat verhaal inmiddels wel. We willen gewoon weten of je meedoet aan deze actie met al een jaar. Nee. Die mensen die dat willen, die gaan we helpen. De mensen die niet willen, maar veel succes met de prestatie afspraak.
Juist.
Ja toch?
Ja.
Ja, het is iedereen gegund om er met elkaar uit te komen, maar ja, ik hoop dat de huurdersverenigingen en misschien daar ook een appel op doen, dat ze voldoende zelfkritisch vermogen hebben om te zien van hoe is het nou de afgelopen 5 jaar of 10 jaar gegaan? Hebben jullie bereikt wat je wilde met de huurverhoging? Is het elk jaar niet hoger gegaan of in plaats? Ja, kan je dit antwoorden met ja? Verscheur dan deze e-mail, zo niet. Wees verder en zorg dat je met je huurder de druk ophoudt. Want dat heb je misschien nodig in je onderhandeling. Misschien dat het dan wel lukt. Ja, het is een beetje een harde manier van stellen. Maar ik denk dat sommige verenigingen wel in de terug nodig hebben. Want in Nederland is het onderland. En ja, maar goed, Joyce. Het speelt in april, mei. Dit jaar waren we dus pas in juli met dit plan. Wat ik namens de bond van Willy heb gestolen online. Met zijn toestemming overigens nadien. Nog bedankt. En het idee was om het dit jaar eerder te gaan mobiliseren. Want dan kan je in plaats van enkele honderden huurders, enkele, ja, dan moeten er gewoon duizenden huurders aan meedoen. Een herhaalmoment, ja, wat is in februari of voor, misschien zelfs, april is misschien wel ook een goede methode. Maar,
belangrijk.
Ja, huurderverenigingen nemen die beslissing natuurlijk al eerder, of ze dat wel of niet gaan doen in een campagne. En als je echt wil dat ze dat onderop opzetten, dan moeten zij in april klaar zijn om met 1000 huurders te gaan organiseren. En niet wij, want dat waren een stap te laat. Maar de ding heeft er vast meer, vast beter overzicht over van hoe je dat planmatig aanpakt.
Als mensen uitgelegd krijgen wat het plan is, dan is er eigenlijk bij een paar stappen, iedereen die een Audi mee wil doen, moet zijn automatische betaling stopzetten. Per direct. Die moet gewoon eigenlijk zijn automatische betaling aan de verhuur stopzetten en de huur zelf gaan overmaken maandelijks. Dat die kan hij gewoon in zijn oude bankieren toestand gewoon instellen. Elke maand op de eerste of de tweede van de maand, net welke dag je gewend bent om te betalen, het geld overmaken. Als ze dat gedaan hebben, dan hoeven ze in feite niks te doen op de brief die gaat komen 1 mei. Want dan gaan ze gewoon al meedoen met de actie. Dus het kan heel simpel. Maar dan moeten de mensen wel uitgelegd worden wat de consequenties zijn als zij dat doen. En wat zij dus doen is dus, wat ik al nu ook bij deze actie vanaf 1 juli heb gezegd, huur niet betalen en het bedrag van de huurverhoging apart zetten.
Huur wel betalen?
De huur niet, de vaste huur betalen, die je al elke maand betaalt. En als je de huur die je dus gewoon nu dit komende hebt tot 1 juli zou moeten betalen, die blijf je betalen. Als je een automatische betaling stopzet en de reden waarom het voor 1 mei moet gebeuren, omdat je dan gewoon ook in de communicatie richting de verhuurders, daar kun je later nog over praten of je dat wilt, kunt aangeven wat hebben wij hier gedaan. Dat wij de verhuurder hebben gezegd van deze mensen doen mee aan de huuractie. Hmm. Nou, en toen sloegen we wat stoppen door, er kwamen er stukken in de krant en toen kwamen er nog steeds meer mensen binnen. Want toen wij begonnen in november, december met een aantal huurders te praten, toen zei je van hoeveel mensen hopen wij van die 5000 huurders die meedoen, die wij hebben bij onze verhuurder, hoeveel doen er mee? Wie zouden durven? Nou, wij kwamen tot 50 huurders die mee zouden doen.
Ja.
Het zijn er uiteindelijk ruim 2000 geworden.
Okay.
Dus wat dat betreft, er is ontzettend veel behoefte aan mensen om mee te willen doen, maar ze willen wel zekerheid hebben dat ze niet uit het huis gezet wordt, dat het onderhoud blijft gebeuren. En dat zijn allemaal van die verhalen die ze elkaar ook vaak vertellen. Ja, maar dan dit en ja, maar dan dat. En dat kan alleen een lokale verhuurder of een huurorganisatie kan die klachten en die reacties allemaal pareren. Daar kunnen wij nooit op afstand. Angst speelt heel veel en dat moet je gewoon vaak benoemen, dat je gewoon zegt van wat wij voorstellen is gewoon dat wij u aanraden als u moeite hebt met de huurverhoging om te gebruik maken van uw recht, niet meer en niet minder.
Hm. Ik zie wel één hobbel op de weg, want op 17 maart 2021 dan wordt Rutte 4 misschien verkozen,
ja.
Of een ander clubje wat het land gaat regeren. En omdat dat dan even duurt, is er waarschijnlijk al een sociaal huurakkoord gesloten tussen woon- en beneden. Net als in al die voorgaande jaren. En die hebben gezegd, het is inflatie volgen.
Plus.
Alle categorieën plus 1%.
Ja.
De continuering van huizing. En daarom hebben we dat motto even gepost. Zolang woningcoöperatie 3 tot 4 maanden onder jaren aan huurbelasting gemakshalve blijven afwenden op de laagste inkomens. In plaats van een opstand te komen tegen het woonbeleid van de land die zich verdiepen, daarom weigeren wij de huurverhoging. Het is heel belangrijk dat die regering gaat niet direct die verhuurdersheffing eraf doen. Dus er komt gewoon weer opnieuw een huurverhoging aan het komend jaar. Daar kan je door op zeggen.
Ja. Plus ook nog de nieuwe wet die het mogelijk maakt om de huren maandelijks met 50 tot 100 euro per maand te verhogen. Dan komt dit najaar ook nog aan de bod.
Precies.
Dus, er is een nieuwe wet, die is net in juli eigenlijk naar de Kamer gestuurd.
Ja.
Dat ze eigenlijk de huren volgend jaar voor mensen die dan eigenlijk, ik laat de techniek voor wat het is, maar dat het mogelijk wordt om per maand met 50 tot 100 euro per maand te verhogen.
Ja.
Ja, dat is, toen ik dat las, ik dacht van gelukkig heb ik het niet eerder gezien, anders had ik een slechte zomer gehad. Maar toen ik dat las, dacht ik van nog een reden te meer om in de benen te komen. En wat Anne zegt terecht, we moeten eigenlijk ook alles benutten om eigenlijk voor een verkiezing of aanloop naar de verkiezingen voor reuring te veroorzaken. Maar ik denk
dit zou wel voor heel wat reuring kunnen zorgen. Dit is voor mij ook helemaal
nieuw. Nee hoor, dit is al uit en daarna besproken. Er is al een advies van de Raad van State. Het is nu aan de Eerste en Tweede of de Tweede en Eerste Kamer om te bespreken. Maar goed, de meerderheid van de coalitie is voor, dus het gaat gewoon door. Dus moeten wij alleen proberen zo snel mogelijk in de benen te komen. Elke dag is er één te veel eigenlijk. Om aan de bak te gaan om huurders te mobiliseren.
Ja,
en binnen onze mogelijkheden, maar als er ooit een moment is om in de benen te komen, is het nu.
Ja.
Nou, met die politie wil ik graag een bijeenkomst van huurders bij toespreken om te zeggen van hoe goed zitten we in de slappe was? Want het gaat u dus 1200 euro in de maand extra kosten wat u aan de verhuurder mag overdragen. Terwijl we net hadden zitten bespreken van het moet juist fors omlaag.
Ja.
Maar wel het eerlijke...
Had u meteen de straat gelezen, geloof ik.
Wat zeg je?
Ik zeg, dan kan ik beter meteen op straat gaan leven, geloof ik. Jezus Christus.
Nee, maar dat is gewoon ook het punt. Ik denk dat heel veel mensen die gewoon dit verhaal horen, het moet natuurlijk in de schoenenzak. En daarom kunnen wij gewoon degene die weerbaarheid nog kunnen opbrengen, die moeten gewoon in stelling gebracht worden om daar waar het mogelijk is en kan, om gewoon de barricade te beklimmen en gewoon de zaak gewoon schande van te spreken. Maar ik heb ook één ding geleerd. Ik kan natuurlijk wel een hele pietere brief Inge zonder stuk sturen. Of zelf een eenmalige in individuele actie voeren. Ja, dan, wordt gewoon, dan krijg je publiciteit. Maar vervolgens het bekende glas was en alles bleef zoals het was. We moeten echt die huurders gewoon in de benen krijgen. Dat blijf ik maar herhalen. Dat is mijn mantra.
Ja. Er zit niks aan.
Nee.
Maar het verhaal is wel genuanceerder, Willy.
Ik was
even een PvdA'tje.
Wat zeg je?
Ik bedoel wel alleen de scheefhuurders die huurverhoging.
Een huurder die scheefhuurder zegt. Dan denk ik mijn eigen van, ik wil dat woord niet horen, dat weet je van me, hè?
Ja.
Hoezo scheefhuren? Ja. Ik denk dat heel veel mensen in Den Haag die gewoon over scheefhuur praten, zelf scheefhuren, maar wij niet.
Mm-hmm. Nee, Pavel, ik betaal €950 per maand.
Ja, dat is...
Nu 975 en ik word er steeds aangeslagen scheefhuurder.
Ja.
Omdat ik ooit in een sociale huurwoning heb gezeten en het is een gereguleerde woning gebleven. Dus nu ook ver de boven is gestegen, ben ik nog steeds scheefhuurder en dan word ik aangeslagen.
Yeah.
Nou, die €975, maar die krijg ik niet betaald, ik betaal €950. Ja. Ik vind het schandalig. Af en toe denk ik van nou, ik ga met een bomvest gewoon huppa, daar dat gebouw binnen en de zaak opblazen ofzo. Je wordt er zo...
Het was een sorry. Het wordt wat later. Het is 9:30 en mijn ik ben een beetje moe. En morgen staat nog een zware dag, omdat ik weer afkoopbeleggers even de woorden gaan lassen. Ik wil er graag een eind aan breien. Kunnen we nog een rondje doen voor iedereen het laatste woord?
Het voorstel van Kees, wat gaan we daarmee doen? Om een keer daarover te hebben. Komt Kees met een voorstel voor een datum of zo? Of doen we dat ook online?
Ja, ik had in die chat gezegd van ik zal een opzetje maken.
Ja.
En dan stuur ik dat in en dan kunnen we het daarover hebben. Dan kunnen mensen daar kritiek op leveren of aanvullingen. En dan kunnen we een keer een datum prikken of zo. We kunnen ook met een paar mensen die er zin in hebben ermee verder gaan. Dat we niet de hele tijd deze hele groep ermee hoeven te belasten.
Nou ja, lijkt me goed dat gewoon iemand, dat we even een berichtje sturen aan iedereen die zich kan melden.
Ja.
Ja, prima.
Maar als primair, zou jij dat primair op je willen nemen, Kees?
Ja.
Ik merk een latente moeheid bij sommigen van de deelnemers en dan is het voor mij ook goed om een pas op de plaats te doen, want als je dat 3 weken hebt veel elkaar ziet, dat is één keer leuk, maar het idee is dat het langer duurt, dus dan moeten we het ook zo simpel mogelijk houden om wat relaxed te houden, zeg maar, zodat mensen zich niet zeggen ik kan heel goed meedoen, dan kan ik er maar mee.
Nee, maar goed. Ja. Het is natuurlijk sowieso niet verplicht om hier aan mee te doen. Hè? Je moet het zien als aanvullende munitie of zo. Ja. Dus het is ook in het kader van discussies. Je wordt heel erg aangevallen van. Hè, je zit al in de sociale huur, zoals Tom ook zei. En dan ga je ook nog eens een keer moeilijk doen over de hoogte van die huur. Je wordt heel de tijd een soort schuldcomplex aangepraat. En ook daarom is het goed om de richting te veranderen en te wijzen op waar het geld zit en waar ze zou moeten betalen, zeker als er echte schuldencrisis komen, zoals nu gaat gebeuren.
Nee, ik ben het helemaal mee eens, hoor.
Dus, maar ik zal een opzetje maken en ik vraag er ook gewoon andere mensen bij waar ik normaal wel eens mee vergader en dingen organiseer, zodat het allemaal geen gewicht op deze groep legt, want ik ben het er mee eens dat er heel veel werk te doen is, vooral in het mobiliseren en aanspreken van gewone huurders. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er moet gebeuren. Maar ook daarvoor zijn voorbeelden uit het buitenland. Ik weet nog dat we die mensen uit Berlijn op bezoek hadden en die vertelden hoe ze daar de boel aangepakt hebben. En daar hebben ze nu, ja, vorig jaar was er een demonstratie voor huurdersrechten met 16.000 mensen die op straat kwamen.
Precies.
Dat hebben ze voor elkaar gekregen door gewoon elk woonblok te benaderen en workshops te houden over wat hun rechten zijn en hoe ze zich kunnen organiseren. En daarvoor bestond er ook heel weinig daar. Ja. Dus dat, ja. Dat zijn goede voorbeelden.
Prima. Mooi.
Ja. Cool. Dan nog even de laatste ronde. We hebben toch weer een heel aantal beslissingen genomen. Wie wilde nog wat zeggen?
Ja, ik wil nog wel iets zeggen. Ik wil wel iets gaan doen met die huurdersorganisaties. Om die te benaderen met zo'n brief. Zodat ze actief worden. Dat wil ik wel proberen. Ik moet zeggen dat het voor mij erg lastig is, maar goed, ik ga het doen. Ik vind het belangrijk.
Ja, super Hans. Ja, logica.
Ik heb het al een keer opgezocht, allemaal van Rochdale, maar er staan nergens adressen bij en geen telefoonnummer, dus het is heel stom. Maar dat moet ik maar achter zien te komen.
Ik ken iemand die daar in de bewonerskamer
heeft. Oh ja?
Ja, Jan Geurt, zei hij.
Oh. Dus, oké.
Ja, ik zal even aan hem vragen waar je het beste kan beginnen, maar sowieso geniet het de voorkeur dat huurders die huren van een corporatie, dat die meedoen aan zo'n presentatie bij wat hun huurdersvereniging behoort te zijn. En dat is toch het meest logisch, hè? Dan heb je direct een beetje verbinding met die actiegroep. En doe je lokaal wat, lokaal kan op mensen die het al eens keer gedaan hebben, dus dat plan.
Ja, oké. Nou, ik ga kijken. Ik zal een brief proberen te maken en dan moet ik die mensen hun mail of hun telefoonnummer of wat dan ook te weten komen. Ja.
Ja, er was al een standaardbrief. Heb je die gezien? Die zat in de chat hier.
Ja, die heb ik ergens zien staan. Ja. Ik heb zien komen. Oké.
Okay. Dat kan je uit kopiëren.
Ja, oké.
Okay. Ja, daar gaan we nog een klein beetje in snoeien. Dat die goed korter wordt en wat minder belofte maakt. Maar dan is die goed verder.
Oh, dat is ook prima. Dan hoef ik dat niet meer te verzinnen. Goed.
Nee, superleuk.
Daarvoor inzetten, ja. Ja. Dat vind ik goed.
En Mike, wat voor huurder zit jij bij? Wat is jouw huisbaas?
Dat is Daalmans. Dus een huisbaas ergens in het zuiden van het land. Ik weet niet precies. Die heeft hier een viertal blokken opgekocht. Woningblokken. En daar hebben ze natuurlijk wat pomp. Hebben ze verkocht met veel geld. Wat mensen waren die geven met zeg maar na een bepaalde datum hier in die huizen zijn komen wonen, die hebben ze het maximum huur opgelegd. Ja. Ik ben hier komen wonen net voordat toen het nog een sociale huurwoning was. Dat was toen eigenlijk gewoon het moment dat huis vrij kwam, ben ik erin gekomen. Dus ik ben een van de weinigen met nog die met de lage huur die ik ontzettend hoog vind.
De lage huur, zegt hij.
Ja, mijn huur is €975 en die is laag, want de echte huur volgens punten en weet ik wat allemaal, dat is bijna €1400 op dit moment. Gewoon door zo'n woning in beeld ook.
Ja, dat
is schandalig. Ja, goed, zo zit ik erin en ik denk dat er hier, het zijn vier huizenblokken, maar al 8 is 4 is... is 32. Nou, zal de helft van verkocht zijn. Er zijn er nog altijd 16 over. Ik heb wel mijn best gedaan om mensen te enthousiasmeren hier, maar de meesten vinden het maar eng. En zijn wel heel erg geschokt met de huur die ze op dit moment betalen. Maar ze komen ook niet weg, dat weet je. En er is geen alternatief. Dat is het kloten. Het is allemaal gewoon duur geworden. Dus... Een lastige zaak, maar ik ga toch nog een keer achter de mensen aan, heb ik nou besloten. We hebben deze hele maand, oktober, gaan we weer bij elkaar komen. En kijken of ik wat adressen, wat mensen erbij kan krijgen. inschrijven bij deze club. Dat ga ik proberen.
Ja, ja, super.
Ja.
Eens kijken. Fred is ook nog aanwezig. Je hebt dus een woord vanavond.
Ja, ik was gisteren erbij.
Dat Fred, ja, we zijn bij de afsluiting, maar ik kom eraf. Heb je nog bemoedigende reacties gekregen op dit verhaal?
Ja, vanuit SPD in ieder geval, waar ik ook bij ben, die hebben een berichtje gestuurd. En ja, ook van mensen die het gelezen hadden, dus vanuit, niet vanuit instanties of verhuurders. Nee.
Er kwam geen belletje van maatwerk vanuit SPA?
Nee. Helaas.
Ze voelden het bij al hangen.
Ja, precies.
die denken ook van, we kennen het verhaal.
ja, net. Net. Dus, nee, maar die reacties waren leuk. En ja, ik wacht verder eventjes berichten van de verhuurder af. Ik hoop dat het heel snel maakt in de maand september. Dat er geen rapportbrief komt. En dan, ja, dan gaan we lachen.
Ja. Ik hoop het
aan
voor je.
Ja.
Nou, wat te doen van de winter.
Ja.
Nee, ja, prima. Iedereen is verder toegevoegd, ook niet genoeg. Kees in ieder geval WhatsApp, zegt er dus ook bij over. Ja.
Gaan we bijna stoppen, want ik hou het niet meer. Ik
kan zullen we een nieuwe datum prikken?
Ja, dat kan voor de leven. Kan zijn klaar volgens mij. Afgelopen? Of ja, echt wel iets... De eerste dinsdag van oktober, is dat een datum?
6 oktober.
Jongens, ja, 6 oktober, 8 uur of zo.
Ja, goed.
Ja.
Prima.
6 oktober.
Mooi.
Kijk hoor, heel even checken of het zelf kan, want dat is nog wel
about what I play. I don't do these things. This is of you. This is of us. Fly away, little paracrino.
Solo. Solo.
Mmm. have kissed your lips before, and I have held you tight before. But darling, I never realized how much I wanted you near until
Deportation denkt man ja erstmal an die grausame Vernichtung in den Gaskammern. Der finanzielle Aspekt spielt natürlich auch im Gedenken erstmal weniger eine Rolle. Wie verdiente denn die Reichsbahn an den Deportationen?
Also ich darf erstmal sagen, ich meine, das Gedenken, gleich an wen man denkt, ist von der Frage der Kompensation der Opfer und der Leiden überhaupt nicht zu trennen. Das trifft dann, glaube ich, zu in dem Augenblick, wo Tote durch Mord, Raub oder Totschlag verursacht worden sind. So ist das hier auch. Die Reichsbahn hat im gesamten Einflussgebiet der damaligen deutschen Aggression für ihre Deportationen einfache Fahrpreise berechnet. Die lagen bei Massendeportationen von mehr als 400 Menschen in den bekannten sogenannten Viehwaggons, also Güterwagen, bei etwa 2 Pfennig, Reichspfennig pro Kilometer. Das entspricht etwa so 12 Cent, heutigen Cent, 12 bis 20 Cent. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man etwa davon ausgeht, dass 3 Millionen Menschen auf diese Art und Weise in den Tod transportiert worden sind, dann ergab sich daraus ein hoher Betrag. In Thessaloniki bei den über 50.000 Menschen, die dort den antisemitischen Massendeportationen zum Opfer gefallen sind, haben wir einen sehr, sehr hohen Betrag ausgerechnet. Das sind 2,3 Millionen Reichsmark. Und wenn man die hochrechnet und mit den Zinsen etwa ab 1943 versieht, dann landet man bei einem Betrag, der fast 100 Millionen heutiger Euro entspricht.
Bei den finanziellen Forderungen bezieht ihr euch auch auf ein Tochterunternehmen der Bahn, auf DB Schenker. Welche Geschichte hatte dieses Unternehmen?
Nun, der deutsche Staat hat damals seine Raubzüge und Plünderungen in Europa natürlich nicht alleine machen können. Die Wehrmacht und die entsprechenden Sondereinheiten waren dazu da, diese ökonomischen Interessen des Raubs und der Plünderung in Europa militärisch abzusichern. Aber man brauchte natürlich auch zivile Einheiten, um dann den eigentlichen Ertrag abzuräumen. Dazu gehörte die Reichsbahn auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehörte dem deutschen Staat auch ein Unternehmen wie Schenker, wie es damals hieß, wie es übrigens heute auch heißt. Heute heißt es DB Schenker. Und Schenker war seit 33, 35, 38, 39 erstmal schon bei den sogenannten Arisierungen und Deportationen von Menschen in Deutschland und im sogenannten Reich beteiligt. Es mussten ja diejenigen Juden und Kommunisten, Sozialdemokraten und andere, die man deportierte oder die die letzte Chance wahrnahmen, um aus Deutschland herauszukommen, die hatten ja Möbel, die hatten Eigentum und dieses Eigentum, da war Schenker drauf spezialisiert, das abzuräumen und dann dem deutschen Staat, das heißt entweder zur Versteigerung oder zum Verkauf anzubieten. Selber hat Schenker dann in ganz Europa getan, ungeheure Massen von privatem Gut, aber auch Fabriken, Kirchen wurden ausgeräumt und die Milliardenbeträge, die dabei, würde man es in Euro umrechnen, eingenommen worden sind, die sind nicht mal mit einem Cent zurückgezahlt worden. Schuldner ist die Deutsche Bahn AG.
Die Deutsche Bahn AG, also als Nachfolgerin der Reichsbahn.
Als Nachfolgerin vor allen Dingen des Betriebs Schenker, denn das damalige Unternehmen Schenker, das in Staatsbesitz war, ist heute in der Form von DB Schenker wieder in Staatsbesitz. Es hat also nie eine Unterbrechung gegeben und nicht mal eine Nachfolge, sondern man kann sagen, es ist derselbe Eigentümer wie damals.
Die Bundesregierung beharrt ja jetzt stets darauf, dass Griechenland spätestens mit der Kenntnisnahme des 2+4-Vertrags, der die Wiedervereinigung regelte, auch wenn Griechenland nicht an den Gesprächen teilnahm, auf Entschädigungszahlungen verzichtet habe. Da könnte man ja jetzt sagen, auch Entschädigungsforderungen an Staatsunternehmen sind damit hinfällig. Warum vertretet ihr eine andere Auffassung?
Also erstmal will ich sagen, währenddessen wir hier miteinander sprechen, findet in Berlin ein Staatsakt statt. Der deutsche Staat als der Schuldner von all diesen Geldern. Der deutsche Staat feiert heute sozusagen seine eigene sogenannte Gedenk- und Erinnerungskultur. Das hat vor dem Hintergrund der Forderungen aus Griechenland, und das sind nicht die einzigen, eine sehr üble Note, wie wir finden. Man kann, wenn man Schuldner einer solchen unglaublichen Kriegsaggression ist, sich nicht nach 30, 40, 50 oder 70 Jahren hinstellen und sagen, also da gibt es ja doch andere Rechtsauffassungen, die wir vertreten, deswegen schulden wir nichts. Selbst gäbe es solche anderen internationalen Rechtsauffassungen, muss man sich den Gläubigern stellen. Genau das tut die Bundesregierung nicht und damit natürlich auch die Deutsche Bahn AG, sondern wenn ich mir so ansehe, was in den letzten Tagen über die Mattscheiben geflimmert ist, dann hat man fast den Eindruck, als würde sich der Schuldner an den Kragen fassen und sich auf die Schulter klopfen über sein großartiges Gedenken, dass er stets von der materiellen Seite jeder Schuld trennt. Und das ist unmöglich. Jeder kleine Dieb wird nicht vor Gericht durchkommen, wenn er sagt, ich bedauere es zwar, es tut mir sehr, sehr leid, aber zurückgeben werde ich nichts. Das wäre eine Haltung, die wäre skandalös. Die Bundesregierung verhält sich genau so, und zwar nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa.
Stichwort Trennung von materiellen Forderungen. Jetzt heißt es ja teilweise, umfangreiche Verbrechen lassen sich nicht mit Geld vergelten. Stimmt das nicht?
Das ist eine ganz besonders hinterlistige und infame Methode der Bundesregierung. Natürlich ist es richtig, dass man mit Geld Morde und Totschläge nicht zurückholen kann. Man kann auch die über 50.000 Menschen, die in Thessaloniki mit der Reichsbahn nach Auschwitz gebracht und dort ermordet worden sind, mit Geld nicht wieder lebendig machen. Das ist wohl wahr. Das ist eine Banalität. Wer aber diese Banalität dafür heranzieht, um zu sagen, deswegen gebe ich gar nichts, das ist doch, glaube ich, das wird jeder verstehen, das ist infam. Das geht über eine falsche Behauptung oder über Rechtsauffassungen hinaus, sondern das operiert mit moralischen Kriterien, um sich den materiellen Forderungen zu entziehen. Ich finde, es ist fürchterlich, ich sage es Ihnen von meiner Warte aus und aus meinem Erfinden, ich finde es nicht nur beschämend, sondern es treibt mir die Wut hoch, wenn ich höre, dass diese Leute, die Milliarden schulden, nachdem sie Millionen umgebracht haben, sich hinstellen und sagen, Geld wollt ihr haben? Geld wollt ihr haben für den Nachlass, den wir abtransportiert haben? Da werdet ihr gar nichts kriegen, denn wir haben so viele Morde und so viele Plünderungen begangen, das können wir gar nicht wieder gut machen. Geht nach Hause. Das ist die Botschaft, die daraus heraus zu hören ist. Und sich dagegen zu wenden, ist ein Grund unserer Initiative mit der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki, die Rückzahlung der Kosten zu fordern, die die Reichsbahn den Ermordeten abgenommen hat.
Dieser Appell an die Bahn stammt aus dem April. Gibt es Reaktionen da bereits drauf von Seiten der Bahn?
Nein, die Deutsche Bahn AG hat eine erprobte Methode, mit solchen Dingen umzugehen. Sie verzögert die Antworten und verweist dann an die Bundesregierung und sagt, wir sind gar nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist die Bundesregierung, dann dauert es einige Monate, dann antwortet das Bundeskanzleramt und sagt, das tut uns herzlich leid, die Deutsche Bahn AG ist eine Aktiengesellschaft, nach dem Aktienrecht sind wir als Eigentümer gar nicht in der Lage, über irgendwelche finanziellen Forderungen zu diskutieren. Wenden Sie sich doch bitte wieder an die DB AG. Also es wird ein Kreisverkehr eröffnet, der für die jüdische Gemeinde von Thessaloniki nun jetzt schon seit, glaube ich, 20 Jahren gilt. Die jüdische Gemeinde hat alles versucht, in ordentlichen Gesprächen bis hin zu Anträgen vor Gerichten die Bundesregierung zu bewegen und die Deutsche Bahn AG mittelbar dadurch auch zu bewegen, die Schulden, die dort bestehen, zurückzuzahlen. Die Bundesregierung tut es nicht, sondern ich komme auf den Anfang zurück, sie hält heute einen Staatsakt in Berlin habt und all die Leute, über die ich eben gesprochen habe und die mir die Wut ins Gesicht und in den Kopf treiben, die werden Sie dort finden und Sie werden in schwarzen Anzügen mit wunderschönen Krawatten sehr, sehr viel Trauer und Selbstgewissheit über ihre Großzügigkeit und Großartigkeit verbreiten. Das ist traurig. Also traurig ist eigentlich ein Gefühl, das ich heute am 8. Mai habe, wenn ich an dieses Vorgehen unserer Regierung denke.
Immer wieder gibt es Überlegungen, dass deutsches Eigentum in anderen Ländern, wie beispielsweise die Goethe-Institute, für Entschädigungsforderungen gepfändet werden könnten. Ist sowas eine Möglichkeit?
Nach all dem, was in Italien zum Beispiel die höchsten Gerichte beschlossen haben, hier gibt es ein Urteil des italienischen Verfassungsgerichts vom letzten Oktober 2014, ist es durchaus möglich, Kläger, die in ihrem Heimatland kein Recht bekommen, also kein Gericht finden, das könnte ja eventuell auf griechische Forderungen auch zutreffen, diese Kläger können in Italien in Fragen, wo es um Verbrechen gegen die Menschheit geht, Klagen einreichen und die Bundesrepublik Deutschland kann sich nicht darauf zurückziehen, dass sie Privatklagen nicht akzeptiert. Denn das ist ein anderer Trick der Bundesregierung, dass sie sagt, wir sind als Staat von einzelnen Personen aus überhaupt nicht verklagbar. Das italienische Verfassungsgericht hat dem endgültig widersprochen. Es ist also möglich, dass solche Pfändungen beantragt werden und unseres Wissens nach sind solche Klagebegehren auch in Vorbereitung.
Abschließend, haben Sie noch Hoffnung, dass Entschädigungszahlungen an die jüdische Gemeinde in Thessaloniki gezahlt werden von der Bahn?
Ich kann nur eins sagen. Die Bundesregierung inklusive der Deutschen Bahn hat sich seit dem Bestehen der Bundesrepublik versucht, mit allen Tricks und mit allen Mitteln ihrer materiellen Verantwortung zu entziehen. Es mag sein, dass das in dem einen oder anderen Fall weiter gelingt, aber endgültig und letztendlich wird ein Europa, das Frieden zwischen den Bevölkerungen will, es nicht hinnehmen können, dass ein solches grauenhaftes Verbrechen, wie es der deutsche Nationalsozialismus darstellt und über den ganzen Kontinent gebracht hat, nach 70, 80 oder 100 Jahren immer noch nicht entgolten ist. Insofern bin ich sehr, sehr optimistisch, dass der Preis, den unsere Väter und Großväter mit ihren Verbrechen hinterlassen haben, eines Tages gezahlt werden muss. Ja, das glaube ich.
Das sagt Hans-Rüdiger Minow von der Initiative Zug der Erinnerung. Mit ihm sprachen wir über die Entschädigungsforderungen an die Deutsche Bahn AG, die sich ergeben aus den Deportationen der Reichsbahn von Jüdinnen und Juden aus Thessaloniki, aus Griechenland in die Vernichtungslager.
Me is one of the few men who believe in my mess. Why the teacher didn't tell us to believe in our own mess? Why the teacher didn't tell us that the pee what we pee is water that we drink? Why the teacher never tell us that the filth that we feel is the food that we eat? So when we want idea, me ask me PDP, me pee, and me ask me DD, while going out and my PP tell me, then believe in my mess.
If you don't kneel, look at your shadow.
Davy, what shadow do you got?